van systeem naar ik.
Als je de pech hebt in het leven om problemen te krijgen of met problemen geboren te worden, en je hebt met al die verschillende goed georganiseerde deelsystemen in Nederland te maken, dan daar zorgen wij niet goed voor onze mensen. Ik zeg het wel eens een beetje, de overheid voegt niet intentioneel leed toe. En dan nou, net toevallig voor de groep mensen waar je als overheid voor zou moeten zijn.
Dus, hoe kan dat anders en beter, zodat mensen niet klem komen te zitten tussen regels en systemen? Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, benadert het graag vanuit de praktijk en gaat dus naar de mensen toe. Eva en Kees spreken hem op zijn ministerie in Den Haag.
Wij zijn onze podcastserie van Systeem naar Ik begonnen toen net de eerste coronagolf er was. Inmiddels zitten we in de derde golf, ja. Als ik het goed heb. Geldt ook al hele lange tijd dat hoogste risiconiveau, hè? En zegt het kabinet elke keer, we zijn er bijna, maar het lijkt nog wel heel erg lang en ver. En juist nu zitten we op het ministerie dat ook al ruim een jaar lang, ja, ik denk enorme overuren draait in deze crisis. VWS, Volksgezondheid, ministerie waar wij dus vandaag zitten, Kees, jij en ik, Marleen. Bij de hoogste ambtelijke baas, secretaris-generaal Erik Gerritsen. Voel je ook de hoogste baas?
Nou, ik maak vast de grap dat als de mensen nou, en mijn collega's nou één keer per jaar gewoon is deden wat ik vroeg, gewoon omdat ik de hoogste baas ben, zou ik wel heel blij zijn.
Ben je als SG wel ook voortdurend bezig met corona of niet?
Nee. Daar heb ik een aparte DG en een apart directoraat-generaal voor. En overigens is het wel zo breed dat ook de directeur-generaal, dat is de directeur-generaal publieke gezondheid, die eigenlijk nu ook volledig corona doet. Dus die heeft ook weer een waarnemer voor de rest van het werk. En de directeur-generaal curatieve zorg en de directeur-generaal langdurige zorg zijn daar ook mee bezig. De IC-capaciteit, de verpleeghuizen. Dus eigenlijk is mijn hele ambtelijke top, mijn collega's van de bestuursraad, inspecteur-generaal natuurlijk ook, nog moet nog een beetje opletten dat het goed gaat, die zijn er allemaal heel erg mee bezig en zitten ook echt, ja, 7 dagen in de week die crisis te managen. En ik probeer juist nog een beetje uit die hectiek te blijven om op de andere dingen te letten. Van, komt alles nog binnen? Lopen we niet het risico om tunnelvisite? Dus iedereen die niet direct, omdat die mensen zo druk zijn, daar gehoor krijgen, die kunnen dan nog bij mij terecht. En dan weeg ik dat een beetje af. Is dit nog belangrijk om ook mee te wegen? En ik moet heel erg letten op de, zo nu dan nog, momenten van reflectie proberen te creëren, ook met mijn eigen team. En heel erg op de conditie van de organisatie letten. Want het is inderdaad zo dat wij al sinds januari vorig jaar, ja, 7 dagen in de week, in touw zijn.
Ja. Wat lukt dat een beetje, reflectie en zorgen dat mensen ook nog op hun gezondheid letten?
Nou, steeds moeilijker. Want ja, weet je, dit heeft natuurlijk nog nooit iemand meegemaakt. En een normale crisis, hè, dat is 1 of 2 weken of een dag. Ik heb als gemeentesecretaris nog de moord op Theo van Gogh meegemaakt, gemeentesecretaris van Amsterdam. En dat is dan dus dat, op dat moment, en dan is het 2 of 3 weken heel hard werken. En ja, daarna kun je weer herstellen. Dus we hebben mensen gedubbeld. We hebben heel veel doen we nog steeds samen met het bedrijfsleven, samen met het veld, samen met de ziekenhuizen en de verpleeghuizen. Dus we doen op allerlei manieren proberen we het vol te houden. En daar worden natuurlijk ook topprestaties geleverd, laten we dat niet vergeten. GGD en zo. En dat hebben we tot nu toe staan. We staan nog. Hè? We staan nog. Iedereen wil dat het nu wel een keer ophoudt. Nou, dat willen wij natuurlijk ook. Maar ook om een andere reden. Dat is, mijn trucendoos is wel een beetje op. In de zin van, wat kun je nog doen om het vol te houden? En ook gewoon heel veel aandacht voor vitaliteit. En dat mensen ook gewoon weer op vakantie kunnen. En voldoende slapen. Gewoon dat simpele dingen. Maar het mag nu wel een keer stoppen. Want Ik weet ook inderdaad eerlijk gezegd niet hoe lang wij dit nog kunnen volhouden.
Maar de aanleiding eigenlijk dat we hier zitten is een mail die jij mij stuurde, naar aanleiding van een ervaring die ik had beschreven toen ik een groep topambtenaren had gevraagd, hoe zou je onze overheid willen typeren? Ja. En zij eigenlijk allemaal zeiden, we hebben de beste overheid van de wereld.
Ja.
En daar moest ik toen wel even van slikken, omdat dat in ieder geval niet is wat veel mensen denk ik zo ervaren.
Nee, snap ik.
Precies, want jij schreef mij toen, want dit raakte jou kennelijk. Ik ben het voor een groot deel met je eens, maar het zou toch ook mooi zijn om oog te hebben voor oprechte pogingen om een wending ten goede te realiseren.
Ja.
En dat is wel waar Kees en ik meteen op aansloegen, die wending ten goede. En dat is eigenlijk ook waar we deze hele podcastserie zijn gestart. Hè? Omdat we wel geloven in de oprechte pogingen van heel veel mensen om in die publieke sector de zaken ten goede te realiseren. Alleen is het systeem soms zo dwingend.
Ja.
Dat als je niet oppast, het tegendeel gebeurt.
Klopt.
En dat herken je ook, want je stuurde ook iets mee. En dat is eigenlijk, ja, ik vond het wel bijzonder. Een stuk, het gaat over mensen die meerdere problemen hebben als het gaat om gezondheidszorg.
Ja.
En dan dus precies knel komen te raken. Terwijl voor de normale zorg is alles goed geregeld.
Ja.
Kunnen ze eigenlijk fantastisch geregeld in dit land. Dat durf ik ook wel te zeggen.
Ja.
Maar je zult maar net even 2 of 3 verschillende dingen hebben en net niet in het systeem passen.
Nou ja, dat is denk ik precies. Hè. Dus ik ben het voor de helft met al die collega's eens die zeggen dat we in een van de meest beschaafd, goed georganiseerde landen van de wereld leven. Dus dat is waar. En dat, daar mag je ook best trots op zijn. Ook, je kunt ook nog steeds het beste in Nederland ziek worden. Of een ernstig meervoudig beperkt kind krijgen. Of even, klinkt dat een beetje raar. Maar er is een andere kant. En die is even waar. Dat is namelijk in dat goed georganiseerde land, als je de pech hebt in het leven om problemen te krijgen of met problemen geboren te worden, of schulden te krijgen, of in een scheiding komen, je baan verliezen, alcoholist worden, je kinderen gaan slaan, ik noem maar wat. En je hebt met al die verschillende goed georganiseerde deelsystemen in Nederland te maken, ja, daar zorgen wij niet goed voor onze mensen, voor de mensen in kwetsbare situaties. En dat is een beetje raar, omdat niemand, er is geen minister of wethouder of topambtenaar of frontlijnambtenaar die 's ochtends uit zijn bed stapt en denkt, hoe ga ik het leven van kwetsbare mensen nu eens even extra ellendig maken? Maar het is wel het effect. He, dus ik zeg het wel eens een beetje, de overheid voegt niet intentioneel leed toe, als je, en dan nou net toevallig voor een groep mensen waar je als overheid voor zou moeten zijn.
Maar daar word je dan heel verdrietig van.
Ja, absoluut. En dus moet je er wat aan doen. En dat kan ook.
Maar gebeurt dat? En hoe doe jij dat? Want dat is natuurlijk waarom we hier
nou
zitten.
Ja, eigenlijk is dat bij mij een beetje begonnen toen ik gemeentesecretaris werd. En we op een gegeven moment ook mochten gaan bezighouden met voortellen, schoolverlaters of multiprobleemgezinnen of mensen met verward gedrag. En daarna ben ik in de jeugdbescherming daar, hè, en nu dan op dit ministerie. Maar eigenlijk is de essentie dat je de logica van hoe je overheidsbeleid maakt omdraait. Dus je begint bij de praktijk. Je gaat luisteren. Je gaat luisteren naar de mensen zelf die tussen het wal en het schip raken. Of tussen, van het kastje naar de muur worden gestuurd. Je gaat ook luisteren naar die professionals die dat het beste voor die mensen willen doen. En waar ze dan tegenaan lopen. En dan ga je afpellen. En dan ga je kijken wat je vanuit een gemeente of vanuit een ministerie kan doen om dat beter te maken. En nou even maar, gewoon even hè, de film helemaal naar wat ik dan als secretaris-generaal heb proberen te doen. Toen ik hier 6 jaar geleden begon, was die, ik noem het dan casusaanpak, leren met de praktijk, verbind je met de praktijk, dus de systeemwereld en de leefwereld, dus die moeten naar elkaar toe. En hoe doen we dat dan? Ja, heel simpel. Er komen, laat weer merken dat je er voor open staat. Dus je pikt dingen op. Je gaat op Twitter bijvoorbeeld en dan ga je contact zoeken met bijvoorbeeld ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen die ongelooflijk klagen over de bureaucratie en dat ze elk jaar weer opnieuw zo'n pakket papier moeten invullen waarin ze moeten bewijzen dat hun kind nog steeds ernstig meervoudig beperkt is.
Alsof dat ooit zou veranderen.
En dan denk je, ja, dit is inderdaad niet zoals we het bedoeld hebben in Nederland. Dus dan ga je ze uitnodigen. En dan nodig je 2 van die ouders uit. En dan nodig je mijn medewerkers van de directie langdurige zorg erbij uit. En de medewerkers van de directeur van het Centraal Indicatieorgaan Zorg. Dat is een organisatie die onder VWS valt. En de directeur van het betreffende zorgkantoor. En dan laat je die ouders hun verhaal vertellen. Ja, en dan komt de schaamrood op je lippen. Want dat vertellen ze dan vaak ook nog veel rustiger dan je zou verwachten. Je wordt eigenlijk plaatsvervangend. Ik zeg, als het mij zou zijn gebeurd, zou ik hier al woest schreeuwend ten binnen zijn gekomen. Overigens zijn heel veel van die mensen vaak ook wel boos. Maar terecht boos, hè, zeg ik dan even. Maar dan, ja, ho, 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 als u zo gaat beginnen, dan eindigt hier het gesprek. Nee.
Dan begint het misschien pas. Hè?
Wees nieuwsgierig naar waarom mensen boos zijn. En mijn ervaring natuurlijk bij de jeugdbescherming was dan ook, ja, in 99% van de gevallen hadden die mensen gewoon gelijk. Maar mijn geluk was wel, zeg ik erbij, ik had natuurlijk een tijdje in die praktijk gewerkt. Dus ik wist dat.
Ja.
Maar om dat voorbeeld even af te maken, dus die ouders die vertellen dat verhaal. Ja, er is niet, ja, iedereen had zoiets van my god. En we krijgen natuurlijk waanzinnig veel respect voor die ouders die meestal allebei een baan hebben. Ook nog andere kinderen, 1 van de 2 geeft de baan op en daarmee de carrière en de pensioenopbouw. Die kinderen worden ook steeds ouder. Vroeger gingen, het klinkt allemaal een beetje raar, maar die gingen vroeger vrij jong dood. Dus dan kon je daarna weer je leven weer opnieuw beginnen. En nu worden die kinderen allemaal veel ouder. Dus die belasting tussen haakjes, die duurt veel langer. Dat verhaal vertellen ze. En dan Jongens, waarom moet dit eigenlijk? Hè? Waar staat dat dit moet? Waarom hebben we dit zo bedacht? Is dit wat we willen? Ja. Staat het in de wet? Nou, geloof het niet. Staat het ergens in een uitvoeringsregeling van de wet? Dan gaan we eens even zoeken. Maar vervolgens vragen we ook weer aan die ouders. Hoe had je het gewild? Nou, mogen we dat gewoon één keer? Hè, dat er één keer moet worden vastgesteld door een arts of zo, dat dit zo is. En dat we ook ze nu dan eens even kijken met tot wat voor soort behoeftes dat geldt. Qua als je bijvoorbeeld een PGB wil. Hoeveel begeleiding daar dan voor nodig is. Welke hulpmiddelen er allemaal in huis moeten worden aangebracht. Omdat er zijn vaak ook nog ouders die dan in dit geval hun kind liever thuis verzorgen dan dat er naar een instelling gaat. Als dat dan eenmaal is vastgesteld, hoef je dat dan niet elk jaar opnieuw te doen. Maar dat is wel een idee. Dus moet je die indicatie dan gewoon niet voor onbepaalde tijd afgeven? Ja, eigenlijk wel niet. Nou, eigenlijk wel een goed idee eigenlijk. En waarom moet je dan daarna, als het CIZ dat gedaan heeft, hè, voor de wet langdurige zorg, moet dat dan ook nog een keer hetzelfde verhaal worden verteld voor het zorgkantoor? En het zorgkantoor, ja, want die moeten dan het bedrag bepalen waar mensen recht op hebben. Ja, dat mogen wij niet overnemen van het CIZ. Waarom niet? Vanwege de privacy. En dan zeg ik, nou, de privacy zit hier aan tafel, dus dan ga je weer terug naar die ouders. En dan zeg je van, vindt u dat erg? Wilt u dan toestemming geven dat wat u bij het CIZ heeft aangeleverd, dat... Ja, natuurlijk willen we dat. Nou, even lang verhaal. Je hebt een beetje gevoel voor de dynamiek. Het begint gewoon bij twee ouders die hun verhaal vertellen aan de betrokken mensen van overheidsinstanties. Waardoor het ineens echt letterlijk een gezicht krijgt. Je kunt ook niet meer wegkijken, zeg ik altijd. En dan wordt er eigenlijk vrij snel gedacht, hoe kun je dit nou oplossen? Ik geef wel een voorbeeld waarin als het ware dat gesprek, ik geloof binnen een paar maanden tot een kamerbrief, hè, dat is dan weer mijn wereld, heeft geleid, waarin we hebben gezegd, het gaat naar onbepaalde tijd. Ouders kunnen zelf aan de bel trekken. Wanneer ze op een gegeven moment het gevoel hebben, hè, dus kinderen worden op een gegeven moment natuurlijk ook ouder, gaan ook puberen en dan kunnen ze ook niet meer getild worden en dan moeten er weer extra hulpmiddelen in huis. Maar je kunt ook aan die ouders gewoon vragen, steek je vinger maar op en hoef je niet weer dat hele verhaal te doen. Hoe moet je alleen even vragen, mag ik nu ook die extra, die tillift hebben? Want ja, we kunnen hem niet meer tillen. Schuine streep, het schrappen van dat je er twee keer hoeft te doen. Hè, dus dat de CIZ en het zorgkantoor hetzelfde vragen. En uiteindelijk, en daarom ben ik in dit voorbeeld wel mooi hoe je van een casus. Er is, wij zien je wel uitgekomen. En wij zien je wel is waarin we eigenlijk wat we daar in het klein deden met die twee ouders en hun gezin, hebben gezegd van dat gaan we gewoon voor alle ouders met ernstig eenvoudig beperkt kinderen doen. Want dat is vaak het verwijt wat we krijgen. Oh, het zijn natuurlijk een beetje meer de verbaal vaardige, bureaucratisch vaardige ouders die dan een mailtje durven te sturen of op Twitter. Wat. Ja, maar dan trekken jullie ze voor. Nee, want we beginnen met die ouders die in zicht komen. Eigenlijk ook prima, maar we doen het altijd vanuit een mentaliteit. Dat we dan altijd zeggen van, er zijn natuurlijk nog 3.000 of 4.000 ouders met ernstig eenvoudig beperkte kinderen in Nederland. We gaan dat natuurlijk voor die hele groep doen. En ja, dan krijgen die twee ouders toevallig eerst, die staan dan even vooraan. Vinden dat zelf vaak heel ongemakkelijk, zeg ik er maar gelijk bij.
Is dit dan, Erik, de systeemoplossing? Casuïstisch gaan werken?
Ja, we beginnen bij de casus, maar niet, want ik weet... Ik
heb dus als paradox, bedoel ik, hè? Of kan je het systeem veranderen dat je de casus niet meer nodig hebt?
Als je het filosofisch zegt, dan is zelfs al het gebruik van het begrippenpaar systeemwereld, leefwereld of beleidslogica en uitvoeringslogica is al niet goed, want dan maak je eigenlijk al een tegenstelling. Terwijl, dit is ook een leefwereld hier op het departement, hè? En er is ook een systeem. Maar het gaat er vooral om dat je de twee partijen met elkaar verbindt, ervan uitgaat dat eigenlijk de meest 99% van de ouders echt niet uit zijn op overbodige luxe of zelfs fraude. En dat 99% van de ministers, wethouders, topambtenaren en frontlijnambtenaren niet bij de overheid zijn gaan werken omdat ze verschil willen maken voor deze mensen. Alleen dat er dus iets, hè, want dat is altijd moeilijk uit te leggen. Dat jij zegt, ja maar Erik, waarom is het dan zo ingewikkeld? Want als je die wereld niet kent en je kijkt daar van buiten of, dan denk je al, hè, dan zit je weer bij kassa of radar, zit er weer iemand die zegt, ik moet elk jaar uitleggen dat ik nog steeds blind ben. Hè? Of ik wil een rolstoel voor mijn kind met een tafeltje erop en ik moet de rolstoel bij de gemeente halen en een tafeltje bij de verzekeraar. En ze zitten met elkaar ruzie te maken over wie de rekening betaalt.
Ik ga je even onderbreken, want jij kan heel lang doorgaan hier. Ik vind het mooi, hè? Dus, maar ik ben even wel op zoek naar, want zoals jij het zegt, klinkt het ook heel logisch en fantastisch dat je dat doet. En tegelijkertijd zie ik toch ook wel heel veel mensen in deze toch nog ambtelijke wereld die dat niet zo doen.
Ja, maar...
Je bent 6 jaar geleden begonnen als secretaris-generaal. Ja. Je kwam meer met je poten uit de klei, zeker bij de jeugdzorg en de gemeente Amsterdam. Er waren heel veel mensen toen die zich afvroegen, hoe lang gaat deze man het volhouden als secretaris-generaal?
Ja, zijn weddenschap op afgesloten.
Ja. Ja, ja, en je hebt het veel langer gehouden dan wie ook dacht.
Allemaal gewonnen.
Ik
vraag echt om mildheid. Omdat ik heb natuurlijk zelf ook meegemaakt. Hè? Ik ben uitgeloot voor medicijnen, is altijd een leuke grap. En als je die grap dan maakt bij artsen met de witte jas, dan zeggen ze: oh, en wij zijn allemaal 2 of 3 keer uitgeloot, maar wij hebben het volgehouden. Nou, ik ben gelijk gestopt, ben politologie gaan studeren. Bij het ministerie van Financiën begonnen. Ik had wel iets vaags van: ik wil verschil maken voor de publieke zaak. Vind ik leuker dan in het bedrijfsleven werk. Daarna bij Buitenlandse Zaken, maar dat was allemaal nog heel ver weg van deze wereld. En toen dacht ik, kom nou, afgestudeerd, nu weet ik hoe de wereld werkt. Daarna ga je bij het overheid werken op het ministerie. Nu weet ik pas hoe de wereld werkt. Ik moet alles vergeten wat ik met de studie heb gedaan. Daarna ga je langzamerhand in stapjes die praktijk in. En elke keer moest ik weer opnieuw, maar zo werkt het dus echt. Maar ik ben dus zelf ook zo geweest. Dat wou ik maar zeggen. Als je gewoon die verbinding niet... Dus ik ben bij toeval, heb ik heel lang in die praktijk mogen werken. En dan kom je terug, heb je gewoon een voorsprong ten opzichte van heel veel mensen die hun hele leven bij ministeries hebben gewerkt. En niet omdat dat domme mensen, vervelende mensen, arrogante mensen... Nee, dus die zijn net zo bevlogen om verschil te maken. Alleen niet iedereen heeft in de praktijk gewerkt. Dus wat ik ben gaan doen, is ze meenemen en eerst maar eens voordoen. En dan was standaard reactie. Nou weet ik weer waarom ik bij VWS ben gaan werken. Toen ik in de uitvoering werkte, zei ik, die mensen die in die Haagse schijnwerkelijkheid, die moeten vaker op werkbezoek. Dat is ook zo. Maar nu zeg ik ook, de mensen uit de praktijk moeten ook vaker op werkbezoek hier. En dat doen ze ook steeds vaker. En dan krijg je dezelfde, wat werken er eigenlijk leuke mensen op VWS, weet je wel? Ja, hier werken ook bevlogen mensen. Dus en dan moet je dus de tijd vinden met elkaar. Hè, want je hebt hier natuurlijk wel die Haagse vierkante meter, die heel veel tijd opslurpt. Kamervraag, alles uit je handen vallen, hup.
Bob-verzoeken.
De BAP, Bob-verzoeken, et cetera. Dat leidt wel af van dit soort werk, want dat kost tijd. Als je wil leren en samen leren en niet een werkbezoek met een PowerPoint-presentatie met de bestuurder. Maar dat doe je dan een kwartiertje, maar daarna ga je gewoon in gesprek. Dan ga je die zalen op in die verpleeghuizen. Naast het repertoire wat ook gewoon bij het ministerie hoort. De core business, beleid maken, wetgeving, financieringsarrangementen, subsidieregelingen, communicatiecampagnes en bestuurlijke tafels, landelijk. Dat we nu ook dit soort dingen doen. Gewoon erop af, verbinden met casuïstiek. Ook gewoon complimenten uitdelen. Als je gewoon ergens... Want er gebeuren heel veel goede dingen namelijk in die praktijk.
Dus nu heb jij dat gesprek geïnitieerd, waar die ouders komen. Ja. En dan heeft dat gevolgen. Hè? Heel, ja, heel fijn, tot de Kamerbrief.
Tot en met een beleidswijziging toe.
Zie je nou voor je dat in de toekomst elke ambtenaar dat soort initiatieven kan nemen en ze worden opgevolgd? Ja. Ja, op dat de werkvloer wordt dit snel gesignaleerd, in principe, neem ik aan.
Nou, het gebeurt, deze aanpak is niet uniek voor mij of voor VWS. Het gebeurt op heel veel plekken bij gemeenten en verzekeraars. Maar het is nog niet het nieuwe normaal. Hè? Want het is nog wel zo dat... we hebben natuurlijk de toeslagenaffaire is nu een hele recente. Hè, maar we hadden een paar weken geleden nog weer een digitale sessie over... Dat heette dan prachtig het hulpmiddelencomplex. Hè? En dat was dan een WLZ-meisje...
En zo'n wet langdurige zorg.
Met een WMO-rolstoel. En aan die WMO-rolstoel was een zorgverzekeringsrobothandje gemaakt. En dan gaat er iets stuk. En dan, wie gaat het maken? En wie komt het dan maken? En hoe lang duurt dat dan? En dan duurt dat soms een paar maanden. En het is gelijk, dan ben je je vrijheid kwijt. Hè? Dus als je dan even niet...
Je kijkt erbij alsof je kortsluiting krijgt, hè, als zoiets gebeurt.
Ja. En ik snap ook dat iedereen die verhalen hoort zegt, dit is een schande. En ik vind het ook een schande. Alleen ik zeg erbij, de mensen die in dit systeem betrokken zijn, balen hier eigenlijk ook van. Maar op een of andere manier, omdat het zo ingewikkeld is, voelen ze niet de ruimte of de power om dan als eerste de stap te zetten om het dan op te lossen.
Ja, dat is mijn punt eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Want jij hebt dat van nature, vanuit je positie.
Kan ook makkelijker als je secretaris-generaal bent, zeg ik erbij.
Hoe krijg je dit nou op gang? Hè?
Volhouden. En kijk, ik durf wel te zeggen dat niet elke VWS'er dit nu in zijn haarvaten heeft. En dat hoeft ook helemaal niet, want we hebben ook nog steeds gewoon goede wetgevingsmensen nodig en mensen die... Niet iedereen hoeft ermee om te kunnen gaan als je dan ineens een zelfmoorddreiging krijgt door de telefoon, omdat wij ons ook weer verbinden met casuïstiek. Maar er zijn heel veel mensen nu, beleidsmedewerkers, maar ook MT-leden, directeur, etc. Wij vinden dit nu, aangemoedigd door onze bewindslieden, ook normaal onderdeel van ons werk.
Maak jij je geen zorgen, want jij gaat over een paar maanden weg.
Nee, ik maak me geen zorgen. Ik denk dat, er zijn natuurlijk altijd mensen die dat dan zeggen, ah, ons boegbeeld gaat weg en zo. Dan zeg ik, nou, dat vind ik een belediging, want dan heb ik het niet goed gedaan. Hè? Dus ik moet juist weg kunnen gaan, omdat het niet meer van mij afhankelijk is. En ik geloof ook dat dat voor VWS zo is. En je ziet nu natuurlijk ook dat ook andere departementen, met name door die afschuwelijke toeslagenaffaire, zoiets hebben van dit hebben we niet goed gedaan. Hè? Dat hebben we ook in de brief die de SG's naar de informateur sturen ook neergezet.
Van. 10 punten. Hè?
En een van de punten is dit. Van wij moeten ons met die praktijk verbinden en constant checken. Oké, we maken hier mooi beleid en zo. En werkt dat zo uit in de praktijk zoals het bedoeld is? Zo niet, hoe komt dat dan? Afpellen. En inderdaad niet in de casus blijven hangen. Want dat is natuurlijk een risico. Dat je alleen maar de hele dag, kijk eens, mij ook een leuke casus adopteren. Weet je wel, dat heet dan casusadoptie. En dan zeg je, ja, en natuurlijk moet je dat ook doen. Maar je moet het altijd doen vanuit de intentie dat dat voor al die andere mensen die in een vergelijkbare situatie zitten ook iets gaat oplossen.
Je gaat naar IJmeren?
Ja.
Woningcorporatie?
Ja.
Ga je het missen hier?
Ja, kijk, de leukste baan die ik ooit heb gehad is altijd de baan die ik heb. Tot nu toe is me dat gelukt, dus dat zit ik nu ook nog in en dat ga ik ook heel erg missen. En tegelijkertijd heb ik ook wel weer zoiets van, nou, ik kan me ongelooflijk verheugen om naar Meren te gaan. Omdat, nou ja, we hebben het hier over mensen in kwetsbare posities. Wonen is een hele belangrijke, en dan niet alleen maar een dak boven je hoofd, maar in een veilige buurt met ondersteuning, et cetera. Is een hele belangrijke manier om het leven voor mensen met een beetje pech of een kleine beurs of wat beter te maken. Dus, en het is een van de grootste maatschappelijke vraagstukken van dit moment. En lekker ingewikkeld ook weer. Hè? Dus, en nu wel weer terug in de praktijk, in de regio waar ik toevallig ook woon. Dus daar kan ik me dan ook weer op verheugen.
En je neemt jezelf en je talent mee, hè?
Ja.
Maar welk talent is dat?
Ja, eigenlijk moeten anderen dat bedenken. Hè? Maar misschien, nou ja, ik twijfel een beetje tussen. Dat ik misschien heel goed in staat ben om mensen om me heen te accepteren die allemaal beter zijn. Iemand, er moet ook iemand zijn die dat dan bij elkaar regelt. Ik hoef nergens de beste in te zijn. Misschien ben ik daar dan de beste in of zo. Hè? Of ben ik daar dan heel goed in? Ja, ontketenen van, nee, misschien moet ik zeggen het ontketenen van de positieve energie die er altijd is. Met alles wat ik heb gedaan is mijn eerste reactie. Niet toen ik jong was, hè. Maar het, zeker de afgelopen 20 jaar is een beetje mijn standaard manier van werken is, oké, er is een vraagstuk, dat wordt erkend, er is urgentie op, mensen willen daar een oplossing. En dus het eerste wat ik ga doen is rondkijken. Want ik weet namelijk al dat er al mensen in de praktijk zijn die dit vraagstuk al 15 jaar geleden al lang hebben gezien en die ook al heel lang bezig zijn en het ook al beter doen. Dus altijd even zoeken, waar zijn ze? Of zorgen dat mensen weten dat je ervoor open staat. En dan, ik noem het wel eens, hè, die propositie of die beste praktijken. En daar ga je dan naartoe en daar begint het. Dus het ontketenen van positieve energie, dat is denk ik.
Ik kijk even naar onze talentmeester, wat hij ervan vindt, Kees.
Ik vind dat geweldig, Erik. Nee, ik zou bijna zeggen, we zijn klaar met het woord ontketenen. En als het klopt, kan jij ook andere dingen ontketenen dan positieve energie.
Jeetje, daar wordt hij wel heel heftig.
Ja, dus ben jij een ontketenaar van anything?
Ja, ik zou niet weten wat is er anders wat je zou moeten ontketenen dan positieve energie? Negatieve energie?
Ja, net wat anders gevraagd, Erik. Wat zijn synoniemen van ontketenen van positieve energie?
Nou, een hele gevaarlijke, waar ik me heel erg mee heb vergaloppeerd, is wakkerkussen.
Aha.
Want dan kreeg ik terug. Hij was bedoeld als ontketenen, want het is er al. Maar ja, oh, zo lig ik te slapen dan? Nee, het is er al. Ja, nee, ik kom altijd weer terug bij ontketenen.
Ja, ik ook.
Ruimte maken. Ja. Is een andere misschien. Ruimte maken. Ik krijg ook wel van mensen terug, je bent een ruimtemaker.
Ja. Nee, maar wat leuk is om te vertellen nu, als we bij ontketenen zijn, dat toen ik vanochtend op internet even las wat je allemaal hebt gepubliceerd en geschreven en gezegd. Toen had ik één woord opgeschreven en het was het eerste woord wat Eva zei toen we hier binnenkwamen. Er is kennelijk nu ergens op de ministerie
een doorbraakoverleg.
Een doorbraakoverleg. Heb jij dat woord bedacht?
Nou, nee hoor. Kijk, iemand die heel goed is in ontketenen of accepteren dat er allerlei slimmere mensen dan hem om zich heen zijn, die bedenkt niet zoveel zelf. Ik denk dat ik vind mezelf niet een hele briljante innovator of zo. Maar ik ben wel heel goed in het herkennen van die goede ideeën bij anderen. En ik kan het dan weer verder brengen. Nou. Dat is een beetje mijn ding. Nou. En dat doorbreken.
Ja, het woord wat ik had opgeschreven was doorbreken. Dat wist Eva niet.
Ja, er is inderdaad elke vrijdagmiddag hier om 4:00 een doorbraakoverleg. En dat werkt ook op deze manier. Hè. Dus dat gaat over de problemen in het sociaal domein. De sociale impact van corona. Er is een keer een rapport geweest van de werkgroep Hansema. En toen hebben wij allemaal gedacht, dit is een kans. Want de dingen die corona erger maakt. Hè, dus nog meer mensen in de ellende. Dus mensen die al in de ellende zitten, die gaan nog verder in de ellende. En er komt nog een nieuwe groep bij, met schulden en dingen. Kunnen we dit ook weer gebruiken? Never waste a bad crisis. Dus niet een good crisis, maar een bad crisis. Om al die dingen die we lastig vonden. Gewoon schulden kwijtschelden, omdat dat veel goedkoper is. Dan maar roepen, ja, maar je moet het allemaal zelf. Want het is ook je eigen schuld geweest. Inderdaad, veel meer energie steken in dat mensen een woning krijgen. Dat ze een baan krijgen. Een baan is het beste medicijn vaak. Hè? Want als jij werkloos bent, dan kun je wel naar de psychiater, maar daar luister je niet naar. Of als je schuldenstress hebt. En allemaal van dat soort harddenkige dingen, die bespreken we op die vrijdag met de departementen die in het sociaal domein actief zijn. Met partijen uit het veld, gemeentes, et cetera. Die iets willen oplossen en ergens vastlopen en dan zeggen Den Haag moet dat oplossen. Nou, dan zetten we Den Haag erbij.
En dat heb jij bedacht?
Ja, nou ja, god. Eigenlijk was dat ergens, gebeurde er iets een keer in het Katshuis toen Martin van Rijn even minister was. En toen zei Martin, oh, gaan we dat Erik vragen. En toen heb ik het gewoon gestart. En toen is ook iedereen gekomen, want dat is ook altijd wel leuk.
Maar ze weten dus wat je talent is, hè?
Nee, maar zie je de logica? Dus ik lees uit jouw publiciteit, ja. Uit wat ik op internet vind, in een half uurtje haal ik één woord, doorbreken.
Oké. Okay.
Ja, dus talent wat wij zoeken is ook een energie die in je uitstraling zit, die van nature overal dropt en laat gelden. En nu is dat geworden ontketen.
Ja.
Dat is heel treffend. Wat ik leuk vind, Erik, om die ontketenaar even mee te nemen naar jouw leidinggevende stijl. Hè, ja. Dus het in conditie houden van de organisatie vind ik interessant, Sintje. Mijn vak is leiderschap of organisatiekunde. Hoe ziet jouw leidinggevende stijl eruit? Hoe fix jij dat met zoveel mensen en dan ontketenend?
Nou ja, in essentie, ik ben ook een wandelend vat van tegeltjeswijsheden. Mensen doen niet wat ze je horen zeggen, mensen doen wat ze je zien doen.
Dus dat las ik.
Als ik hem heel klein maak, heb ik ook weer ergens van gepikt hoor. Dat is volgens mij gewoon ergens een boeddhistisch ding of zoiets. Ik weet niet van wie, maar ik heb in ieder geval niet zelf bedacht. Maar ik heb het ergens gelezen en dacht, ja, dat is het onder andere. Ja, nee, gewoon een goed voorbeeld geven. Dus ook inderdaad letterlijk, als je hier begint 6 jaar geleden en er komt een thuiszitterscasus op je netvlies in Zoetermeer, waarin een school of de gemeente en de samenwerkingsverbanden van pas onderwijs ruzie maken over wie de rekening betaalt. Ja, gaan we naartoe. Wethouder, directeur sociaal domein, die school, collega's van onderwijs en wetenschappen meegenomen. En iedereen had zoiets van, wat moet de secretaris-generaal, die net een 2 maandjes binnen is, nu met een casus in Zoetermeer? Hmm. Nou, eerst werd het me ook allemaal afgeraden, dat moet je helemaal niet doen, want dan denken ze dat je geld, gaan ze geld vragen. Dat je, je geeft nu ook zo'n argument. Je gaat nu een lastige moeder belonen voor haar gedrag. Hè? Geeft allemaal niet. Gewoon gedaan.
Maar het is dus voor jou veel meer dan een techniekje, Erik.
Nee, het is een goede voorbeeld geven.
Het is jouw manier van doen, Haas.
Ja, kijk, het is eigenlijk gewoon
want
heel plat.
De casus is ook een voorbeeld, hè?
Ja, nou, maar dat komt ook omdat, het goede voorbeeld geven eigenlijk gewoon. Hè? Ja. Het is gewoon dat andere is omdat ik ook heel erg geloof in, je begrijpt het pas als je zelf diepgaand hebt ervaren, hè? Ja. Dus mensen leren, als je iemand wil overtuigen, moet je niet proberen te overtuigen, maar moet je het goede voorbeeld geven en je moet het ze zelf laten ervaren. Dus, want ik kan wel vertellen over zo'n casus, maar op het moment dat ik ze meeneem en ze een keer laat zien hoe je dan zo'n gesprek op een manier vormgeeft dat uiteindelijk tot iets leidt, tot een oplossing of dat mensen elkaar ineens gaan begrijpen en dan de volgende keer zegt, nou ga je het gewoon lekker zelf doen. En als je het eng vindt, dan nou, laat maar weten of weet ik veel. Dan gaan mensen zelf ervaringen opdoen. En zo zorg je er ook voor dat... want ik vind, hè, als ik hier nu wegga en het stort allemaal in, heb ik het gewoon niet goed gedaan, klaar. Het moet na 5 jaar nadat ik weg ben nog... Het mag ook weer, maar het moet ook weer goed dat er weer nieuwe mensen komen en zo. Maar zo'n fundamentele repertoire erbij voor een ministerie. Door heel veel mensen die dit nu ook gewoon kunnen. Dan heb ik het pas goed gedaan als het na 5 jaar nog steeds herkenbaar hier terugkomt. En want mensen die denken van ja, leiderschap is in die zin persoonlijk. Dat het ook weg is als de persoon weg is. Dat is voor mij geen leiderschap.
Nee, dus we hadden dat... Ik zat even na te denken bij wie, ik weet niet meer. We hadden laatst bij een andere gast ook... dat zijn talent tot een product heeft geleid. En dus jij bent zelf het voorbeeld... want dat is de enige manier om iets te ontketenen. En je bent casuïstisch gaan werken. Dus de vormen die onder jouw leiderschap ontstaan... vallen samen met wie jij bent. En dat is een kunst als dat blijft bestaan. Dat is best nog een uitdaging.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, dat is een beetje de uitdaging van elk talent eigenlijk.
Oh, oké. Okay. Dus waarom wil je me voor waarschuwen?
Nou, als het jou gelukt is zoals je dat vertelt, is dat een dikke plus. Ja, want dan is jouw talent verduurzaamd hier in de organisatie. Ja. Je hebt letterlijk wat achtergelaten,
ja.
Wat helemaal aan jou gekoppeld is. Ja.
Zo'n
positieve voetafdruk vind ik geweldig. Het is bepaald niet vanzelfsprekend.
Want je gaat niet over je eigen opvolging meestal, hè? Dus moet je er wel voor zorgen dat het in de haarvaten zit, zodat welke nieuwe baas er ook komt. En dat soort gesprekken hebben we nu de hele tijd. Hè? In de hoop dat ze realiseren dat ze helemaal geen nieuwe SG nodig hebben die het op dezelfde manier even belangrijk vindt om dit door te laten gaan. Zeker nog, ze kunnen die successen vieren en daar de SG weer mee laten scoren.
Je blijft gewoon ontketenen. In dit soort gesprekken doe je het ook weer.
Oh, okay.
Bij die mensen. Snap je het? Je blijft ja. Dat ze zichzelf niet gevangen zetten.
Nee.
Ook als jij weg bent.
Nee.
We zijn helemaal niet gevangen.
Nee, en ook niet. En dan zeggen ze ook, ja, maar jij bent op, ja, vanuit jouw positie. Hè, wij zijn maar een beleidsmedewerker of directeur. Of, nee, tuurlijk. Hè, ook waar. Hè, dit ontketenen kun je... Je kunt met meer power ontketenen als je de hoogste ambtenaar bent. Maar jullie kunnen ook ontketenen. En trouwens, als je met elkaar bent... Ga je toch lekker door? Je denkt toch niet dat die SG de hele dag oplet wat daar gebeurt, die nieuwe? En als je dan een paar leuke successen boekt, of een nieuwe minister. Ik weet nog dat een manier om een minister eigenaar te laten zijn van iets wat jij graag wilt... en wat waar hij of zij nog helemaal niks mee heeft, is gewoon als hij speech moet houden. dat succes in die speech zetten. Ja. En dan lezen ze dat en dan denken ze, wow. En dan worden ze er enthousiast over. Dan denken, oh, dat gebeurt bij mijn ministerie. Nou, mooi toch?
Dankjewel.
Ik denk een goede afronding. Marleen, Eva?
Ja. Dankjewel, Erik.
Hartelijk dank, Erik.
Graag gedaan.
En succes alvast in je nieuwe baan.
Erik brengt zijn talent vanuit VWS vrijwel letterlijk naar de praktijk. En gaat bij woningcorporatie IJmeren ongetwijfeld de positieve energie ontketenen die er altijd al is. Binnenkort weer een nieuw talent in...
Van systeem naar ik.